We zijn dus bij elkaar gekomen in een uur van gebed en afzondering. En weet u wat nou het grootste is, geliefden? Als het vandaag nu eens echt biddag voor uw arme ziel mag worden. Dat je het allerkleinste plaats kennis mocht innemen. En dat je in de verbrokenheid van uw hart en met de dichter der oudheid leerde uitschreeuwen. Let, Heere der legerscharen, let op mijn ootmoedig smeekgebed. Ai, laat me niet van druk verkwijnen, leen me toch een toegenegen oog. O Jacobs God, geef mij gehoor. Wat zou het een gezegende biddag wezen? Maar weet u wat het nou is, geliefden? Bidden is zo moeilijk. Zeg niet, de apostel Paulus, die toch geoefend was in alle dingen, we weten niet te bidden gelijk het behoort. Is dat wel eens praktijk voor u geworden, geliefden, dat ge zo in uw bidvertrek neergelegen hebt, en waar de nood van uw arme ziel zo ontstellend groot was en dat u geen woorden had om de Heere uit te storten zoals het van binnen in uw ziel verklaard ligt. Zelfs de discipelen in de gemeenschap van Jezus Christus, ze hebben gezien dat hoge priesterlijke bidden van hem, en toen zijn ze in ootmoed tot hem gekomen en ze hebben gezegd: Heere, leer gij ons bidden. En dat hebben we nou zo nodig, geliefden, om te leren bidden, om onze nood recht te leren verstaan en alzo in de gebrokenheid des harten onze ziel als een Hanna voor de koning der koningen uit te gieten. Waar zullen we nou beter naartoe kunnen gaan dan naar dat heideland, Sarepta Sidonis? En dan treden we als in gewijde belangstelling die eenvoudige woning binnen. Het is er allemaal alles eenvoudig. En daar staat een weduwvrouw. En moet die nou onderhouden? Een weduwe die de sterkte van haar leven kwijt is. Die maar één ding overgehouden heeft, haar jongen. En daar steunt ze op, en daar leunt ze op. En ze heeft niet veel. Tegenwoordig hebben we toch zoveel, nietwaar? Deze weduwe, daar ergens in haar huis, laten we zeggen in haar keuken, daar staat boven op de plank een flesje met meel. En daarnaast staat dat hele kleine beetje olie. En dan in mijn gedachten dan zie ik, daar grijpt ze met bevende hand dat kleine beetje meel. En ze schudt het eruit tot het laatste beetje, want het is een dure tijd, nietwaar? En dan moet men voorzichtig wezen, zelfs met het kleinste stofje meel. En als ze het dan, laat ik zeggen, op haar aanrechtje uitgestort heeft, en ze heeft dat zo gekneed, en ze heeft er nog ene koek van gebakken, het laatste, want immers, ze snikt van binnen in de ziel. En voor mijn zoon, de laatste koek. En dan gaan we saampjes sterven. En kijk, gelieden, dan wordt straks in de hete pan het laatste beetje olie uitgegoten, en dan is alles op. En dan gaat de laatste koek in het laatste beetje olie. En dan mag ze hem zelf nog niet eens opeten. Dan gaat ze met het laatste wat ze heeft, gaat ze naar de grote profeet. En dan zegt ze: eerst voor u. En als dan de profeet gegeten heeft, dan gaat ze terug. En dan dat ontroerende wonder. Wat zal die vrouw toch geschreeuwd hebben, dacht ik. Daar grijpt ze weer datzelfde kruikje, geliet. En daar grijpt ze weer diezelfde fles. En ze stort weer het allerlaatste eruit. En weer de allerlaatste olie. En ze bakt weer de allerlaatste koek. En als ze dan in de middag stonden weer opnieuw hongeren, dan weer die kruik en weer die olie. En het wonder houdt niet op. God bevestigt zijn woord. Het meel zal niet verteerd en ook de olie zal niet veranderd worden totdat de regen zal komen in Israël. Weet u hoe dat komt, gelieden? Dat is een wonder. We zeggen wel eens tegen elkaar, dat is een wonder, nietwaar? Is er iemand hier in de kerk die wel eens een wonder doorleefd heeft? Weet je wanneer je het grootste wonder doorleeft, moeder? Wanneer je de grote wonderdoener in huis hebt. Deze mevrouw, deze weduwe, die heeft die grote profeet naast haar. En die grote profeet heeft ze een woord gezegd. En dat woord, daar heeft ze kracht in. Hij heeft gezegd, ga heen, bak eerst voor mij. En dat heeft ze gedaan. Niet eerst voor haarzelf. Eerst voor mij en dan voor u en voor uw zoon, want al zo zegt God die eeuwig leeft, het meel zal niet verteerd en de olie zal niet opraken. Dat gebeurt nog, liefde. Dat kruikje met meel, dat is er nog. En dat flesje met olie, dat staat er nog. Weet hoe dat komt? Omdat er een profeet is die meer dan Elia is. En onder zijn doorboorde handen zegent hij het schamele beetje van een weduwvrouw. Onder zijn zegenende handen waarin hij het brood breekt, daar vermenigvuldigt hij het geld, zodat hij voor de kerk zegt, ik zal u nooit doen omkomen in dure tijd en in hongersnood. En al gaat dan het pad van de koning door de diepte en al moet de kerk vele wederwaardigheden meemaken. Maar het brood en het water, dat is gewis, omdat er een koning is, omdat er een profeet is die voor zijn kerk instaat. Tot hoe lang? Misschien dat er een weduwe vanmorgen in de kerk zit, die zegt, dominee, tot hoe lang kan ik erop rekenen dat die gezegende profeet me zegent? Misschien dat er hier een bestreden mens zit, bij het laatste beetje dat hij in huis heeft. Zeg, lieve koning, hoe lang mag ik er nou op rekenen, mijn lieve vriend, gij die God vreest? Tot de laatste snik. Totdat de kerk afreist. En dan zal dat meel uit die gedoorboorde handen, dat zal niet verminderen. En dan zal die olie des geestes, die zal niet opraken. Totdat de kerk binnengaat in de eeuwige vreugde God. Weet u waar het nu op aankomt, gelieden, op den biddag? Het komt niet aan op u. Het komt zelfs niet aan op mij, maar het komt aan op die grote, op die meerdere Elia, die daar voor het aangezicht van zijn vader staat en die daar voor zijn kerk zijn doorboorde middelaars handen ophoudt en die zegt, vader, ik heb het toch voor dat volk gebeden en daar heb u toch beloofd dat het brood niet zal erop raken. We komen terecht vanmorgen in een donkere tijd. De jonge mensen die zeggen wel eens tegen elkaar, het is altijd donker geweest, dat geloof ik ook. Maar er komen nu ene keer dagen voor, waarin het zo donker is, dat er geen ene ster meer flonkert. En dan denk ik bij mezelf, in de dagen van Elia, daar was het toch ook al donker. Daar was Agab die regeerde. En dan ben je ongelukkig, lieden. als Agab regeert. En dan denk ik bij mezelf in de tijd waarin wij vandaag aan de dag leven, dan geloof ik dat in plaats dat God regeert, dat Agab regeert. Wie is Agab? Gods woord zegt, wie zal Agab overreden? Heb u wel eens geprobeerd om Agab te overreden, geliefd? Agab laat zich nimmer en te nooit overreden. Agab doet wat hij wil. Weet je hoe dat komt? Omdat naast Agab zit, en dan denk ik weer aan de tijd waarin wij leven, de geblankette Isebel. Die zijn ons ook niet vreemd, dacht ik, hè? De geblankette Isebels, die kunt u in de wereld vinden. En de geblankette Isebels, die kunt u in de kerk vinden. En die kunt u zelfs aan het heilige avondmaal vinden. En als nou Agab regeert met de opgeverfde Isebel, dan gaat het zeker fout, gelieten. Men leeft van het standpunt, laat ons eten, laat ons drinken, morgen sterven we. En God zwijgt, dacht zo bij mezelf, in de tijd waarin we leven, nietwaar, het is vreselijk. De dagen van Sodom en Gomorra zijn weergekeerd. En weet je wat ergste is? God zwijgt. Ik weet niet of u dat erg in hebt, gelieven. Een zwijgend God. Boven een ten ondergaande kerk. En bij een volk en vaderland dat losgebroken is van alle deugden en van alle inzettingen. En God zwijgt. En toch is het schijnbaar waar. Want God leeft mee. Op een goede dag, daar komt zo door de straten der stad een vreemde figuur, geleund op een eenvoudige staf, een ruwharen pels om zijn naakte schouders geslagen, en de jeugd gaat aan de kant, en ze fluisteren tegen elkander, daar gaat de grote godsman, daar gaat de ziener, daar gaat de profeet Elia, iedereen gaat aan de kant. Hij gaat naar het paleis, hij gaat de treden op en dan komt hij binnen in de raadzaal waar Agab en Isebel zit. En zonder een inleidend woord, daar zegt hij al zijn stem van een donderslag. Zo zegt God, wie durft het vandaag, geliefden, wie? Wie durft vandaag op te komen voor de ere en de deugde Gods, Elia? Zo zegt de Heere God, de God van Israël, voor wiens aangezicht ik sta. Tenzij dat er dauw of regen zal zijn, dan naar mijn woord. En hij wacht de reactie niet af, hij keert zich op en hij gaat weg. En de hemel die begint zich toe te sluiten wordt strak blauw. De zon die schijnt dag in dag uit en tevergeefs des morgens wachtende op de vruchtbaarmakende dauw. De kinderen die gaan uit met een emmer om water te putten en het is er niet meer. En het gedierte dat staat loeiend boven de weiden en ze staan te snakken naar adem en naar het water en het wordt niet meer gevonden. En dat is nu ongeveer een jaar geleden. Een jaar onder de oordelen Gods. Dat is erg. Mijn lieve vriend, een jaar te leven. Ik weet niet of u het practicaal kent. Een jaar te leven onder een zwijgend God. Een jaar te leven en dan van binnen te doorleven. Toen gij uw aangezicht verbergt. Dat is erg. En dan op je knieën kruipen, mijn lieve toehoorder, en de hemel van koper, de aarde van ijzer, hij het wel eens doorleeft. Zitten er hier in de kerk die het wel eens doorleeft hebben, een zwijgend God en haar midden in het oordeel. En hoe moet het nou met de levende kerk, gelieden? Wel, voor de levende kerk staat er een bijzondere belofte, dat God van de hemel getuigt. Hun brood, hun water gewis. Daar komt die Elia, geliefden, en God verbergt hem. Wat kan God toch zijn volk liever bergen, niet waar? Daar verbergt God hem op een plaats gelieten. Met eerbied gezegd, God stelt hem op een rotsteen die hem te hoog zal zijn. En God, die geeft vrienden rondom hem heen, waar die geen vrienden heen heeft. Misschien hij het ook wel eens beleefd. Als er dan niemand rondom je heen was, dan gaf God je het gevederde gevogelte van de hemel tot een vriend. Hè? Hij het wel eens geleefd, moeder. Datzelfde mus op het dak dat het je vriend werd. Heb je het wel eens doorleefd, geliefde, dat je op je knieën lag te schreeuwen voor God. En dat het hier van binnen zong. God de Heere zo goed, zo mild. Ten alle tijd een zon en schild. Hij krijgt elke dag brood. Waar zal die Elia toch wel eens verwonderd gestaan hebben, geliefde. Hij krijgt brood uit de hemelse koren schuren was. Hij krijgt hemels brood, geliefde. Waar de dierbare borg zijn dierbaar bloed voor vergoten heeft. Mag ik eens vragen, luister eens. Heb je wel eens hemels brood gegeten? Is er hier iemand in de kerk die wel eens gevoed is uit de eeuwige liefde Gods? Was al die Elia, weet je wat nou zomaar geloof? Ik geloof dat die Elia, die heeft zijn brood niet meer gegeten zonder tranen. Ik geloof elke hap brood wat hij gedaan heeft, dat heeft hij gegeten uit het eeuwige wonder Gods. En dat is geen vreemde zaak, geliefden. Brood en water. En als hij dan dorst heeft, weet je wat hij dan doen moet? Moet hij zich bukken. Dat is toch zo'n kostelijke weg, hè? Als je nou bukkende mag drinken uit de fontein van de welluste Gods, dan mag hij drinken uit de beken van Gods eeuwige goedertierenheden, waar ze overvloeiende zijn, geliefd. Dat is een wonder geweest. Die Elia heeft de beste tijd van zijn leven doorleefd. De kerk is niet vreemd. De kerk gaat over hoogte, nietwaar? De kerk gaat ook door de diepte. Maar die hoogte, ziet u. Oh, er komen er wel eens tijden in het leven dat God ze bedient uit de korenschuren van Jozef. Er komen tijden, geliefde, dat God ze voedt, dat God ze sterkt, dat God aan de rechterzijde is. Dan is het alsof het niet op kan, nietwaar? Dan komen er tijden in het leven, zodat u zegt, Heere, gij hebt het gezegd, ik zal ze nooit doen omkomen, alle morgen nieuw, elke dag opnieuw uit de volheid Gods. En toch komt ook aan de volheid Gods een eind. Dat heeft Elia ervaren. En nou komen de beproevingen, hè? Daar komt hij op zekere dag, en dat moet u zich eens indenken, dan komt hij op zekere dag bij de volle bek en is het leeg. En dan zit je in ene keer, dan zit je daar op die zwarte rotsteen, en dan zit je uit te kijken naar de hemel, en dan komt er niks. Met eerbied gezegd, God heeft zijn volk verwend in die tijd. En dan weet ik niet of je hier vanmorgen of je kennis van zaken hebt, in die eerste ontroerende liefdestijd, waarin de hemel het ene na het andere toepast in de ziel, en waar je dan op een bepaald ogenblik, dat je je venster openschuift, en dat je het zo gewaar wordt dat God geweken is. Licht op. En dan kun je bidden zoals je wilt, geliefd. En dan kun je klagen zoals je wilt. Een mens kan het niet maken. Dan is het er niet meer. Als het er is, dan is het. En als het er niet is, dan is het er niet meer. Daar is het op. Misschien heb je er ook gezeten. Zat je 's morgens zo in je keuken, nietwaar? En dan zat je zo met de Bijbel voor je en dan vloeiden de tranen uit je oog. En dan zat je te schreeuwen, zou God nou genade vergeten zijn? En dan begon het hier van binnen te snikken in je ziel. Toen zeiden ik, zou de allerhoogste van mijn klaag en mijn rampen ook nog kennis draag. Kijk, daar staat een mens, geliefd. God zwijgt en het oordeel alles weg. En dan komen die beproevingen, niet waar, mijn toehoorder. Dan komen de beproevingen Abrahams. Dan komen de beproevingen van Asaf. dan komen de beproevingen van een Job. Dan komen mensen op de hasselhoop te zitten, gelieden. En dan de liefde ingehouden en de genade verbergend en God zijn aangezicht toegesloten. En daar staat een mens, hij kan van het oude niet leven. En daar staat een mens eenzaam en verschoven en de ellende die drukt hem in. En nou komt God, hè. Op onverwachts. Hij zegt, maak u op. Ga naar Sarepta Sidonis. En dan zal ik u al daar, zal ik u onderhouden. Door een weduwvrouw. Kan het nou nog wonderlijker gelieden. Het land uit. En dan naar een weduwe. Kan het nou nog wonderlijker. Kan het nou nog tegenstrijdiger gelieden. Nou het land uit. En dan tenslotte te komen bij een behoeftig mens. En zeggen, heren, moet daar nou onderhouden worden? Ja, zegt de lieve koning. Al daar zal ik u onderhouden. En dan denk ik zo vanmorgen hier in de kerk, gelieden, we hebben biddag. Biduur voor het gewas. Weet ge wat een mens wil, gelieden? Hij wil het zelf in zijn handen hebben. Hij wil met ploegen, hij wil met zaaien en hij wil met oogsten. Wil hij zelf de toon aangeven. En weet ge wat de mens moet leren, gelieden? Hij moet leren om met geopende handen, met een schreeuwende ziel, bij de dagmaat uit het wonder Gods te gaan leven. En zoals de kerk voorheen geleefd heeft, in de diepe afhankelijkheid en in de aanhankelijkheid, waar hij zelfs geen uur vooruit kon zien. Zo wil de Heere dat zijn kerk gaat leven uit het wonder God. Waar hij zelfs geen uur vooruit kon zien. Zo wil de Heere dat zijn kerk gaat leven uit het wonder God. Ik zal u stellen voor dat God vandaag zei op deze middag. En dan moet ik u eerlijk zeggen, het ziet er nog zo troosteloos uit. Hè. Wat doen we eigenlijk hier in de kerk? Nou moet straks, dan moet de boer met zijn ploeg over het land heen. Zegt er is in de wijdste verte is er geen denken aan. Dat straks de ploeg erdoor moet. Dan moet straks de heg erover en dan moet het zaad gezaaid worden. En dan zeg ik bij mezelf, lieve God, wat doen we in zulke troosteloze tijd? Wat doen we nou nogal gaan biddag houden? Zouden we het nog niet een poosje uitstellen? En God van de hemel die zegt, nee. Ga heen. Waarheen? Het land uit. Ga nou heen naar die weduwe die daar zit. Mens die niks heeft. Met eerbied gezegd. Als je in de schuur bij die vrouw kijkt, daar staat geen ploeg. Als je gaat kijken, daar staat geen zak vol met koren. Daar staat niks anders in haar huisje. Staat één flesje met olie en een klein kruikje met meel, meer niet. En ga nou heen. En dan zal ik voor u zorgen. En dan zal ik ook voor die vrouw zorgen. En niet de ene dag. En die twee dagen, maar nou zal ik je geduriglijk onderhouden. En dat is nou de moeilijke beproeving, gelieden, die Godse kerk oplegt. Mag ik je nog eens wat zeggen? De hemel die beproeft zijn kerk. Zoals het goud beproefd wordt, zo wordt het geloof van zijn ganse kerk beproefd. Weet je wat ik wel eens gehoord heb? Als daar een goudsmid bezig is om zijn goud neer te leggen in de vuurpan. En het vuur wordt erin gestookt. Dan begint dat vuil, dat begint zich los te weken. En dan gaat dat vuil, dat gaat bovendrijven. En dan zeggen we wel eens, hoe lang nog, heren? Hoe lang gaat ge beproeven? Ik heb wel eens gehoord dat een goudsmid net zo lang zijn goud beproeft. Totdat hij straks al het vuil eraf gezeefd heeft. En dan kijkt hij in dat gele goud, totdat hij zijn eigen beeld erin ziet. En dan zeg ik, lieve heren, dat is nou de beproeving die u met uw volk gaat. U loutert net zo lang, totdat al het vuil eraf is. totdat u uw beeld terugziet. Het valt daarom nog niet mee, gelieden. Het viel voor Elia niet mee. Het valt voor u ook niet mee. Weet u wat niet mee viel? Hij moet dat makkelijke plekje verlaten. Er zijn zo van die makkelijke plaatsen, geliefden, die ik niet graag verlaat. Denk u dat ik die Tabors hoogte, dat ik dat vergeet? Denk u dat ik de plaats in mijn keuken vergeet, waar ik God ontmoet heb van aangezicht tot aangezicht? Denk u dat ik makkelijk van dat plaatsje op de zolder, dat ik er afscheid van neem, daar waar God zo dikwijls tot mijn ziel gesproken heeft? Denk je dat ik makkelijk afscheid neem, gelieden, van de plaats bij de volle beek? En dat ik makkelijk afscheid neem van de zwarte raven die me gevoederd hebben uit Gods eeuwige volheid? En nou zegt de Heere, die zegt, ga heen, maak u op. Afscheid nemen. Mijn lieve toehoorder, afscheid nemen van het vorige. Afscheid nemen van de volle beek. Afscheid nemen van gevoelige genade en leren leven uit het geloof. Want de kerk die wordt niet door gevoeligheden zalig, geliefden. Nou wordt de kerk zalig door dat dierbare geloof dat de Vader een overgeleverd is. Weet je wat geloof is, vader? Weet je dat? Weet je wat ik vroeger dacht dat ik geloof was? Ik dacht vroeger dat geloof was als ik er nou maar veel van voelde in mijn ziel. Eerlijk. En dan had ik toch een makkelijk leven. En dan zongen ze heel de dag. Als de Heere dan de raven stuurde. En de raven die brachten de ene boodschap na de andere boodschap in mijn ziel. Dan had ik toch zo'n makkelijk leven. Hé. En dan dacht ik bij mezelf. We gaan van kracht tot kracht. Steeds voort. En weet je wat nou geloof is? Weet je? Geloof dat is niks in je vingers hebben. En geloof dat is met een lege, ontledigde ziel als een arme, naakte, uitgeschudde zak die daar in de rook hangt uit te drogen en nou op hoop tegen hoop uit niks leven. Als ziende de onzienlijke en nou geen uur vooruit te kunnen zien, dat is geloof. En nou gaat God met zijn Elia, hij zegt, maak u op, neem afscheid. Ga naar... Weet je waar hij naartoe moet? Hij moet naar dat heideland, daar waar Agabs vrouw vandaan komt. Weet je wat ik dacht? Hij moet precies naar de leeuwen toe. Hij komt precies in de woning der duivelen terecht. En daar moet je naartoe. Had God nou maar gezegd, maak u op en ga naar Jeruzalem. En daar woont een Godvrezende... En deze Godvrezende, die heeft daar de zolder vol. En die heeft er huis vol. En nou zag je onderhoud. En nou zegt God net niet dat hij moet gaan naar Jeruzalem. Nou zegt hij precies, nou moet ik naar dat vervloekte Sarepta Sidon is. En nou moet ik precies daar waar de troon van de Satan is. Daar waar je het net niet kunt vinden. Ga heen, maak u op. En ga naar die vrouw, zelfs nog naar een weduwvrouw. Was nou maar een man die nog een beetje arbeid kon verrichten. Nou moet je naar een weduwvrouw die zelfs alle kracht, een mens die alles mist. Ga heen en dan zal ik u al daar onderhouden. Dan moet je geloof hebben, hé. Want dat hebben ze zat tegenwoordig, dominee. Ze zijn de zakken vol geloof. Ze beoefenen in ene dag meer geloof dan Gods kind in heel der leven ooit van God ontvangen heeft. Weet je wat geloof is? Niks hebben, hé. En dan een weg te gaan die je gisteren en eergisteren niet geweten hebt. Kijk, om die oude weg te gaan van gevoelige genade, dat gaat nogal. Maar nou een weg te gaan die je gisteren niet ging. Weet je waar die weg doorheen gaat? Moet je eens denken. Elia die komt bij de Bekrit vandaan. Ach, die man die heeft van het oordeel niks gezien. Die man die heeft sprankelend water gezien. En die man die heeft brood gehad. Die man die is niks tekort gekomen. En dan komt hij bij de Bekrit vandaan. En nou gaat God zijn geloof een klein beetje oefenen. Dan komt hij over de weg heen en dan zegt hij, lieve God, ik wist niet dat het er zo bij stond. Geen rund op de stal. Zelfs geen ploeging. Zelfs geen oogst. Daar is alles droog. Alles weg. En die weg moet Gods kind gaan, geliefde ze het onthouden. Weet je welke weg? Ze gaan een weg van armmakende genade, een weg van ontkleding. Een weg van al maar minder worden. En dan komen ze tenslotte aan het eind van de reis. En dan moet hij het land uit. Weet je wat dat betekent, mijn vriend? Moet je eens luisteren. Het land uit. Elia het land uit. Weet je wat dat betekent? Dat betekent Gods woord het land uit. Weet je wat dat betekent? Dat betekent God zelf het land uit. Ik zit zomaar op de biddag, zit ik zomaar te denken, hé. Als God zelf nou eens het land uitgaat. Weet je waar ik over heb liggen tobben vannacht? Dat heeft me zeer veel pijn gedaan. Ik heb vannacht, dat mag je eerlijk weten, heb ik erom liggen schreeuwen. Als ik daar mijn koninklijke huis zie, dat daar op zondagavond naar Leg verhuisd is, hè. En dan weet ik niet of ik de smart meegevoeld heb, ons koninklijk huis. Dat wat God ons gegeven heeft, en dat is op zondagavond vertrokken naar de winterspelen. Mijn lieve toehoorder, weet je wat we waardig zijn, dat met de koningin die naar Leg verhuist, dat God tevens met zijn woord en zijn waarheid afscheid gaat nemen van ons, ons volk en ons vaderland. Want mijn toehoorder, het staat er zo best niet bij hoor. Als God zijn profeet wegzendt, en als God zijn woord inhoudt. U zegt vandaag, dominee, in die tijd leven we al. God houdt de levendige bediening van zijn woord in. God houdt zijn genade in. Er wordt toch zo weinig gehoord van levendmakende genade en nog minder van verlevendigende genade. Elia het land uit. God voert het land uit. Waar brengt God de kandelaar van zijn woord? Elia gaat naar het heideland, dus God en zijn woord naar het heideland. En vandaag aan de dag, God met zijn bediening Nederland uit. En ik weet niet waar God de kandelaar van zijn woord plant. Ik weet niet. Maar daar schijnt ergens in de wereld een volk te wezen. Ik heb wel eens gedacht, zou het Afrika wezen? God heeft zijn woord uit Nederland weggehaald. En God plant het ergens anders neer, bij er benauwd van. Hier Gods kerk in de armoede. En daar Gods kerk straks verlevend bij de bediening van het woord. En daar komt ze. Een weduwvrouw. Ze sprokkelt. Mijn lieve toehoorder, dat is toch een die God vreest, hoor. Die vrouw die daar gebogen loopt om te sprokkelen. Die vrouw die het laatste beetje hout bij elkaar verzamelt. Dat is één wier naam staat ingeschreven in het boek des levens en des lams. Hij er wel eens betrekking op gehad. Ik moet je eerlijk waar vertellen. Ik vind dat zulke kostelijke geschiedenis, die vrouw die daar sprokkelt. Maak eens wat vragen. Hij je wel eens meegesprokkeld? Heeft God van den hemel op de dorre akker waar u van nature op kruipt, heeft God je wel eens mee laten sprokkelen in het veld van zijn eeuwige vrij willige liefde? Zoals die vrouw het hout opsprokkelt, zo sprokkelt de kerkgelieven op de akker van zijn goedertierenheid zijn eeuwig blijvend getuigenis. Hij wel eens meegekropen, gelieven. En die vrouw die ziet niemand, nee net. Ze ziet zelfs de grote profeet niet. Ze sprokkelt ook. Totdat daar de profeet komt en die tot haar zegt. Vrouw, haal mij toch een weinig waters in dat vat. Weet je waarom of ik nou geloof? Dat het een levend gemaakte ziel is. Weet je waarom? Omdat ze gehoorzaamheid beoefent. Eerste vrucht van genade is gehoorzaamheid. Voor wie? Voor wie, moeder, luister eens.
voor wie was die gehoorzaamheid? Ach, dat was voor een onbekende God. Dan ging die de weg kruipende op. En al had de koning hem alles opgedragen, dan zou die het voor die lieve koning gedaan hebben. Ga heen, haal een weinig water voor me. En dan gaat de kerk, die gaat kruipende gelieden, om voor de profeet des heren, om daar een weinigje water voor te halen. En die vrouw die gaat weg. En dan komt de tweede vrucht van genade. Vrouw, hoor eens, haal me toch ook een koek. En kijk, en dan beginnen de tranen, hè. En nou zeg ik niet dat de tranen een mens zalig maken, dat zeg ik niet. Maar ik zeg, het zijn toch zoete, zalige, heerlijke tranengelieden die een mens liet schreeuwen en zegt, meneer. En dan komt die vrouw met haar armoede openbaar en zegt, meneer, zou ik nog een weinig olie in mijn kruik heb en nog een weinig meel. En daar ga ik nou de laatste koek van bakken. En dan is alles op, dan is alles voorbij. Val nog niet mee, gelieden, de wederwaardigheden, nietwaar? Sprokkelende zalig te worden. Bukkende zalig te worden. Achteruitgaande zalig te worden. En dan nochtans in de liefde voor de profeet alles te doen. En dan met je arm moet je openbaar komen. Ik heb niks. Ik heb niet anders dan een schreeuwende ziel. Meer heb ik niet. Ik heb niet anders dan mijn tranen die ik tot spijzen dag en nacht heb. Meer. Meer heb ik niet. En dan moet je opletten. Weet je wat de profeet zegt? Ga heen. Eerst voor mij. En dan voor u. En dat is het geheim van een bidden, gelieden. Eerst voor God, dan voor mij. Heb je het geheim al geleerd, vader? Eerst moet God aan zijn eer komen. Dan ik, eten van de eer van God. Eerst God aan zijn eer. Eerst God alles, en dan ik niks. Eerst hij, en dan ik. Mijn lieve toorde, dat is een les. Dat is een grote les die ik moet leren. En weet je wat ik dan moet leren? Hoor eens, dan gaat alles eraan, hè. Dan is het bij die vrouw, haar man is weg. Die vrouw heeft nog een klein beetje overgehouden. En dan zegt de hemel, die zegt tenslotte, en dat laatste beetje, vrouw, wat je nou nog hebt, dat moet er ook nog aan. Ga wel eens door diepe wegen, is niet moeder. Je zit misschien hier vanmorgen op de puinhopen van je leven. Misschien zeg je vanmorgen op de biddag, zeg, heren, ik kan niet meer mis. Ik ben alles kwijt. Ik weet niet of er hier in de kerk een weduwe zit die de man kwijt is. Misschien de zoon die op de ziekbed nederligt. En zegt een heren die zegt, ook dat laatst, ook aan mij. En dan gaat alles eraan, geliefd. Dan gaat mijn man eraan. Dan moet mijn vrouw mis. Dan moet mijn kinderen kwijt. Eerst God aan zijn eer en dan ik. En dan gaan mijn tranen er ook nog aan. En dan gaan mijn verzuchtingen er ook nog aan. En dan gaan mijn werkzaamheden ook nog weg. Eerst voor mij. En dan u. En dan tenslotte alles kwijt. En toch gehoorzaamt die vrouw, dat is liefde. Eerst God en ze bukt. Eerste profeet en ze buigt. God aan zijn eer. En als God aan zijn eer komt, geliefden, wordt de kerk zalig. God aan zijn eer. Eerst hij, dan ik. En daar gaat die vrouw, die gaat met de opdracht van de profeet. Want vergeet niet dat het moeilijkste is. Ze moet het laatste beetje meel geven. En dat moet ze uitstorten. Dat is voor God. En dan blijft er voor mij niks over dan een leeg kruik. En het laatste beetje olie, dat is voor God. En dan blijft er voor mij niks over, nee net. En om dat te leren, geliefden, eerst God, dan ik. En dan gaat die vrouw, die gaat, geliefden, met geloof. want geloof heeft. Want die gang van haar naar huis, dat is geloof. En dat pakken van dat kruikje met meel, dat is geloof. En dat uitgieten van dat laatste beetje olie voor God, dat is een offer hoor. Mijn lieve toorde, dat is het grootste offer. Dat is het liefdesoffer dat de kerk aan God geeft. Het is makkelijk op een biddag, hé. Als je uit je overvolheid wat aan God geeft. Maar als je nou eens alles aan God geeft, alles. Dan je houdt niks op. En dan uit niks leven. Maar wie hem alles toewijdt, leert leven uit eenmans verdiensten. Hij eerst. En dan ik. En zo gaat de weduwe naar huis. En terwijl de weduwe naar huis keert, hoort u de kerk zingen. Zoals we het samen willen doen uit het zevende zangvers van Psalm 42. O mijn ziel, wat buigt ge u neder? Waartoe zijt ge in mij ontrust? Psalm 42 vers 7. Niet zomaar ene dag, maar woon al daar. Sla daar uw tent op, houd daar uw woning, want daar is God de Heere zo goed, zo mild. Daar is niet in alle tijden zon en schild, dan is het wel moeilijk, geliefden, om afscheid te nemen van de volle beek, dat is moeilijk. En dan is het moeilijk om afscheid te nemen van de gevoelvolle genade Gods. Maar dan de weg die God ontsluit in de geloofsbeproevingen. En waarin de Heere de weg ontsluit om nou uit het geloof te leven. Want daar leert de kerk uit geloof leven. Die is nog kostelijk. Maar ze moet elke dag opnieuw geloof beoefenen. Kijk, als je uit de gevoelvolle genade, geliefde, mag leven. Dan is het alsof het er elke dag zomaar is. Maar als je door genade uit het geloof mag leven. Dan is elke morgen opnieuw een wond. En dan moet je elke morgen opnieuw op je knieën. En dan moet je elke morgen met een hongerig hart opnieuw voor de koning der koningen in het stof nedervallen. Stel u die weduwe even voor. Ze grijpt een kruikje met meel. Ze gooit het eruit. Het laatste beetje er maar in houden. Dan heb ik tenslotte nog wat. Voor mij en mijn kind. Nee, ook het laatst. Heb je het gehoord, moeder? Ook het laatst. Het allerlaatst, meer heb je niet. En al dat laatste uitstorten? Voor wie? Voor die lieve dierbare koning. Ach, heren, nou bij alles waard. Al zou ik alles om moeten keren. Lieve koning, voor u. Voor u alles. Ook het laatste stofke mee. Het is voor u. Gezegende dierbare koning, alles voor u. Het laatste druppeltje olie. Ook het laatst. Heb je gehoord, moeder, God komt. Hij komt om het laatst. Ook dat allerlaatste. Meer heb u niet. Het laatste druppeltje. Alles eruit. En daar staat straks mijn lege kruikje. En daar staat mijn leeg flesje. En nou voor God alles klaar. En gelukkige mens als die een leeg kruikje over had. Eerlijk. Want hoe leger dat het kruikje is, hoe meer dat erin kan. Hoe leger dat de fles is, want de fles godsgelieden, die is overvloeiende. Want die kan makkelijk mijn lege kruikjes vervullen, gelieden. Hoe leger of je bent, gelieden, hoe beter dat het is. Als er nog één druppeltje van mij in blijft, kom God niet aan zijn eer. Ga nou alles eruit. En als er nou alles uit is, nou uit die voorraadschuren Gods. Wanneer zou dat nou gebeurd wezen, denk je? Zou die vrouw er wel eens bij hebben staan kijken, hè? Weet je wat ik denk? Ik denk dat de Heer het zijn beminden als in de slaap geeft. En worden ik wakker? Dan ben ik nog bij u. En dan grijpen ze weer de volheid Gods. En de andere dag, weet je wat ze dan in bed wel eens tegen je zeggen? Als dan het laatste oliedruppeltje eruit is, weet je wat ze dan zeggen, moeder? Dan zeggen ze, het is kwijt voor. Nou is het op. En als je nou denkt dat het op is, dan is God de Heere weer zo goed, zo mild. Dan is hij ten alle tijd een zon en schild. En hij kent nooit zo leeg worden. Maar nou vloeit die oliefles door. En nou is de meel uit de kruik. Die niet verteerd, gelieden. Wat heeft die kerk toch een dierbare hoge priester, gelieden. Wat hebben ze toch een eeuwige volheid. Hoe leger dat de kerk wordt. Hoe voller dat hij ze giet, gelieden. De kerk die wordt eruit bediend. Vele dagen staat er. Vele dagen, hoe lang? Door dit leven heen. En dan zit ik zomaar te denken, dan hoeft de kerk nog niet eens verzekerd te wezen, nee. Want dan ligt de verzekering, die ligt even in hem vast. Je mail verteert toch niet. Dure tijd, hoogte, diepte. Wie zal ons scheiden van de liefde Gods? Verdrukking. Benauwdheid, hak maar geloof, hè, moeder. Had ik nou maar zoveel geloof. Want immers, ik weet niet of je het boekje kent van de geloofsbank van Huntington. Had ik nou maar krediet, hè. Op die geloofsbank. Daar waar het geld, daar waar het goed, de hoogste rente geeft bij God. Hij leert ze leven in de diepte. Hij leert ze leven op de hoogte. Het allerlaatste. Dat dacht die vrouw dat ze het allerlaatste opgeofferd had. Het allerlaatste. En toen moest ze haar kind ook nog kwijt. Er zit iemand hier in de kerk die zegt, dominee, ik dacht dat ik het laatste al kwijt was. Ook dat ook nog kwijt. Mocht nou ook dat nog kwijt, heren, ja. Ook dat. Zelfs de laatste strohalm. Alles. God komt ook om het laatst. Om het allerlaatste. Maar God wordt er niet minder om. God die wordt verheerlijkt zelfs. Als er kind is gestorven, dan verheerlijkt God zich op het allerhoogste. We gaan bidden houden, nietwaar? Ik dacht bij mezelf, de Heer is nog zo goed, zo mild. Ik denk aan de jongens in de kerk. Luister eens, jongens. Jij hebt vandaag vrij van de school, hé. Misschien dat je vanmorgen wel eens gedacht hebt, het was eigenlijk de tijd om eens een klein beetje uit te slapen. Nou, ben je vanmorgen mee naar de kerk geweest? Ben je blij? Ben je blij dat je mee mocht naar de kerk? Misschien denk je wel eens dat biddag alleen maar voor die oude mensen is. Die moeten bidden voor de boer. En die moeten bidden voor de landman. En die moeten bidden voor de kruidenier en de groentebaas. Ik weet allemaal waar niet voor, maar luister, heb jij ook wel eens gebeden? Nee. Hij heeft nooit gebeden. En dan moet je me niet kwalijk nemen dat ik het zo zeg vanmorgen. Hij heeft nooit gebeden als je zo in de bank zit. En je moet je moeilijke opgave voor de meester of die juffrouw maken. Hij heeft nooit gebeden. God kan rekenen ook hoor. Hij weet precies wat je nodig hebt. Dat weet hij precies. En als je nou wel eens gebeden hebt voor je sommen. Mag hoor. Hij heeft wel eens gebeden voor je arme ziel. Zit zo wel eens te denken aan die kleine jongens. Ik weet niet of ik het u wel eens verteld heb, maar ik had in mijn gemeente zo'n klein lief ventje, zo'n kereltje van een jaar of vijf. Het jochje had veel in zijn leven. De ene keer ziek en dan weer ziek. En dan in het ziekenhuis. En dan kom ik de laatste keer bij die stumperd. En zijn handen die beefden toch zo. Een jochie van een jaar of vijf. En dan zegt hij, zijn moeder die zegt, kom jong, het is weer tijd, we moeten weer naar het ziekenhuis. Toe je moet weer geopereerd worden. En zijn moeder die doet hem zijn jas aan. En zijn moeder die kleedt hem aan. En toen trekt hij zijn moeder aan de mouw. En toen zegt hij, moeder, zou me nou eerst niet eens de Bijbel lezen? Hè? En dan denk ik bij mezelf, dat ventje dat weet er meer van als ik. Ik ga zomaar de straat op. En ik ga zomaar overal naartoe en ik vergeet. En dat kleine kereltje. En dan dacht ik bij mezelf, mocht God jullie dat willen leren, jongens, overal. Je mag overal om vragen. Opent uw mond. Ik heb dat boekje thuis liggen. Van die Huntington, het klein geloof. En dan staat er zo in geschreven dat de koning zijn kinderen les geeft. En dan zegt de Heer, die zegt tegen zijn volk, ik leer mijn kinderen om ze de mond open te houden. Dat is ook een les. Opent uw mond. Moet ik mijn mond leren openhouden. Eist van mij vrijmoedig op mijn trouw verbond al wat u ontbreekt, ik schenk het zo het smeekt, mild en overvloedig. Ik moet het nog leren hoor, ik ken het nog lang niet. Ik moet net eender als dat kleine kind in die schoolbanken. Toen vond er een schoolopziender, die vond zo'n klein kind op de schoolbanker in de 8e klas. Kind van een jaar of 4. En dan komt die schoolopziener en die zegt tegen dat kind, kind wat moet jij hier in die 8e klas? En dan klint het traantje zo op de wangen en die zegt, meneer, ik moet nog leren om stil te zitten. En toen dacht ik, dat moet ik ook leren. Ik moet leren stil zitten, stil berust in Gods beleid, van u aan tot in de eeuwigheid. Biddag, biddag voor het gewas, ik hoop dat er een gebed overblijft voor de landman. Ik hoop dat er een gebed overblijft voor uw kinderen. Maar ik hoop ook dat er een gebed overblijft voor uw ziel. Om uit die kruik, ziet u. Die kruik staat er nog. Mocht nou die kruik weer leeg worden. Eerst voor u. En dan voor mij. En gij die God vreest. Tot hoe lang? Tot de laatste snik. Totdat de reis beëindigd is. Tot zolang uit eenmans verdiensten. Amen.